We lezen dus vanmiddag Psalm 73.
Een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, degenen die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken. Mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddelozen vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe, en hun kracht is fris. Ze zijn niet in de moeite als andere mensen, en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovardij als een keten. Het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet, zij gaan de inbeeldingen des harten te boven, zij mergelen de lieden uit en spreken boselijk van verdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe, als hun water ineens vol in bekers worden uitgedrukt. Dat zij zeggen, hoe zou het God weten? En zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Ziet, deze zijn goddeloos. Nochtans hebben zij rust in de wereld. Zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, ziet, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uwer kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen, gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde, worden teniet van verschrikkingen? Als een droom na het ontwaken. Als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad, en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Want ziet, die verre van u zijn zullen vergaan. Gij roeit uit, al wie van u afvoereert, maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen.
We lezen samen gemeente zondag 49 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 49 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd in zondag 49, welk is de derde bede? Het antwoord is, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dan volgt de uitleg, dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat alzo wenigelijk zijn ambt en beroep, zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Tot zover. We zullen vanmiddag in de prediking zien, gemeente, dat het nogal erop aankomt of dat onze wil koning is of dat de Heere koning is. En wij sluiten daarom ook na het amen van de prediking met het zingen van Psalm 73 daarop aan. Vers 11 is een schuldbelijdenis als het gaat om onze wel, toen zwellend hart met ongeduld en wrevele afgunst werd vervuld. Ik heb Gods waarheid niet geloofd, maar er tegenover ook staat de belijdenis van wat God wil in vers 14, wie ver van u de wilde zoekt, vergaat in lang en wordt vervloekt, maar het is mij goed, mijn zaligst God, lot nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al, de Heere wiens werk. Ik roem en zal, Psalm 73, vers 11 en 14, na het amen van de prediking. We zullen vanmiddag een keus moeten maken, gemeente, en ik wil me daarom concentreren in de uitleg van zondag 49 op de kern van deze zondag. En dat zijn de woorden die centraal staan ook in het antwoord, die luiden al dus, uw wil die alleen goed is. Uw wil die alleen goed is. Dat zal niet iedereen onder ons zo in één keer nazeggen vanmiddag. Uw wil die alleen goed is. En daar hoef je ook niet eens oud voor te zijn. Om deze opmerking die ik net maakte, dat zal niet iedereen zomaar van harte nazeggen, ook te kunnen begrijpen. Onder ons zijn ook kleine kinderen, jongeren, die de littekenen van de gebrokenheid van ons leven al meedragen, in de wetenschap dat die littekens nooit meer zullen weggaan. En ik kan me dan goed voorstellen, ik zeg niet dat dat per se moet, versta mij goed vanmiddag. Het wil niet zeggen dat iemand die gebukt gaat onder de gebrokenheid van het leven per definitie het niet eens is met de Heer. We zullen dat zo meteen ook zien aan de hand van zondag 49... Maar ik kan me dan ook wel heel goed voorstellen dat je opgezien hebt tegen deze zondag vanmiddag. Uw wil geschieden. Kijk, je kan die woorden heel makkelijk naspreken, ook aan tafel, aan het gebed. Of wanneer je persoonlijk buigt voor de Heer en met je eigen woorden hetzelfde beleidt. Uw wil geschieden in de hemel gelijk als ook op de aarde. Als het leven zo voor het oog voor de wind gaat. En als je daarin trouwens ook Gods zorg en Gods leiding mag zien. Als je stil wordt onder Gods goedheid. Dat is de Heere goed in zijn zegeningen, in zijn trouw en in zijn genade. Als je mag zien hoe de Heere je helpt ook in het doorlopen van je studie. In het zoeken naar een baan. Dat voordat je eigenlijk solliciteerde dat al op je pad kwam. En dat dat helemaal aansluit bij de talenten die God jou geschonken heeft. Dat je daarin ook de zorg van de Heere mag opmerken. Als je 's avonds misschien wel samen op de bank mag zitten en het tegen elkaar ook mag zeggen in verwondering naar boven, wat hebben we het goed. En met één adem ook erachteraan kan zeggen, wat is de Heere ook goed voor ons. En dan valt het even stil. En het zou zomaar kunnen, ik vermoed ook wel dat dat hier en daar wel eens gezegd wordt, ook in Sliedrecht, je zou er bijna bang van worden. Zo goed als dat we het hebben. Zoveel zegeningen die er mogen zijn. Hoe lang? En misschien zeg je dat dan niet, maar je verstaat elkaar daarin wel. Hoe lang zal dit dan zo blijven? Nou, laat duidelijk zijn, ik wil die opmerking wel van tevoren maken, ook aan het begin van deze preek. We hoeven de Heere niet te vragen om tegenspoed. En we hoeven ook niet reikhalsend uit te zien naar een kruis. Dat God ons op onze schouders moet leggen. Het is aan God hoe hij ons leven leidt. Eén ding weet ik zelf wel, dat niemand zonder kleerscheuren door het leven komt. Maar het is aan God om te bepalen hoe, wanneer en de mate waarin. Maar ik kan me dan ook voorstellen dat wanneer je zulke omstandigheden vanmiddag in de kerk bent of thuis zit mee te luisteren, dat je dan eigenlijk ook zo'n zondag leest terwijl het heel ver bij je vandaan staat. Het is ook niet niks gemeente wat hier zomaar even wordt neergezet in één lange zin. Ik wil dat antwoord toch wel even nog een keer met u lezen, ook om een grip op te krijgen. Daar staat, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Nou, daar begint het al. Misschien zit je op dit moment wel juist op de toonhoogte van dankbaarheid. En dat je in mag stemmen met de zorg en met de goedheid van de Heere. En ook mag zien dat God jouw gebeden op een bijzondere wijze verhoort. En de Heere in zijn voorzienigheid ook op een hele concrete wijze zijn zorg in jouw leven laat zien. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je met die anen van dat antwoord eigenlijk niet goed raad weet. Geef dat wij en alle mensen, nou dat tweede dan wel, ik niet, maar de andere mensen wel, onze eigen wil verzaken. En uw wil die alleen goed is, en dan begint het weer, zonder enig tegenspreken. Terwijl jij vanmiddag in de kerk zit met een hart vol dankbaarheid. En het eigenlijk niet op kan. Hoe groot, hoe goed, hoe genadig de Heere is in zijn gaven en in zijn zegeningen. Moet je nou vanmiddag luisteren voor een ander? Nou, dat kan als je betrokken bent op het leven van een ander. En je bij bepaalde momenten in de prediking, ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben gemeente. Als je iemand goed kent en van harte met iemand meeleeft. Je hoort een frase in de prediking langskomen wat dan niet afgestemd is op jouw leven. Maar je denkt meteen aan die ander die misschien wel ook rechts van jou of links van jou weer de kerk zit. En dat je dan in stilte bidt. Heere, geef dat hij of zij dit nu hoort. En dat u door uw geest dat ook toepast. Dat is denk ik ook de kracht van gemeente zijn, of niet? Dat we luisteren naar het woord. De Bijbelse zin van het woord. Ook soms luisteren voor een ander. Vanuit de bewogenheid, vanuit betrokkenheid, vanuit liefde. En het achteraf ook misschien wel eens heel voorzichtig navragen, zeg, had jij dat ook gehoord? En dat moment in de preek, daar hadden we het van de week over, kun je dat nog herinneren? De dominee wist van niets, maar de Heere wel. Zou dat nou toevallig zijn dat dat net op dit moment, op deze zondag zo wordt gezegd? Meer dan eens. Die voorbeelden zijn er ook onder ons. Meer dan eens dan wordt het dan ook stil in verwondering. Wat is de Heere ook wijs? Ook in zijn zorg. Ook tijdens de bediening van het woord. Er staat de dienaar buiten. Maar daarin mag je wel iets zien van het oplichtende werk van de Heilige Geest. Maar als het nou vanmiddag ver bij je leven vandaan staat. Zondag 49. Luister dan niet alleen voor een ander. Maar zie dat vanmiddag ook eens als voorzorg van de Heere. Zo handelt God vaak. Voorzorg. En dat wanneer zo'n periode aanbreekt, dat jij jouw wil, of uw wil, niet in overeenstemming kunt krijgen met Gods wil. Dat de Heere met het oog op die tijd die voor je ligt, al vanuit de prediking de nodige handvaten aan wilde reiken. Om te voorkomen dat je wegzakt in de wanhoop. Want niemand van ons is daar ongevoelig voor. Ook niet mensen die de Heere vrezen. Voor wanhoop. We zongen dat toch met gemeente met Psalm 73. Dan ontmoet je toch een man die de wanhoop nabij is. Nou, laten we daar niet boven gaan staan. Ik kan me ook voorstellen, en dan zitten we wat meer ook in het antwoord van zondag 49, dat de verschillende onder ons deze zondag ook wel met de nodige zorg tegemoet hebben gezien. En nu die aan de beurt is, ook wel met de nodige spanning in de kerk zijn gekomen of met ons meeluisteren door middel van de kerktelefoon. Het zal maar gebeuren. Ik noem zomaar wat situaties gemeente, zonder concrete namen te noemen. Het zal maar gebeuren dat je jong bent en je bent chronisch ziek. Het zal maar gebeuren dat je in de dankzegging in het gebed vanmiddag voor de geboorte van een dochtertje bij de familie Verweert meteen de pijn voelt van het gemis. Het zal maar gebeuren dat je jong bent en 's avonds op je bed ligt en je hoort hoe beneden je ouders elkaar de tent uitvechten en je bidt tot God en er verandert helemaal niets. Het zal maar gebeuren dat je van de week een afspraak hebt staan in het ziekenhuis of bij de huisarts. En beseft, dit wordt een cruciaal gesprek. Waarna de mens gesproken alles van afhangt. Het zal maar gebeuren dat je de littekens meedraagt in je leven. Omdat iemand de grens overging. En dan nog een keer probeerde goed te praten aan de hand van de Bijbel. Met behulp van het gebed. En dan vanmiddag de woorden uw wil geschieden. Dat is dan nog een keer tot daaraan toe. Maar dan ook nog eens een keer de uitleg daarbij. Uw wil die alleen goed is. Bleef het maar neutraal. Uw wil. En konden we op die manier vanmiddag een beetje op een afstand met elkaar gaan nadenken over wat de Heidelberger Catechismus nou precies voor ogen heeft. Maar het staat er toch met grote nadruk, gemeente. Er staat niet alleen uw goede wil. Er staat heel nadrukkelijk uw wil die alleen goed is. Met andere woorden, u mag er twee kanten op lezen. We zullen dat zo meteen ook wat dichterbij bekijken. Met andere woorden, er is in God geen boosheid. Geen kwade gedachte. En daarom kunnen we alleen maar zeggen, uw wil die alleen goed is. Maar er is ook maar één iemand in ons bestaan die met recht dit kan zeggen van zichzelf. En waarvan de belijdenis al naluisterend het woord van God het nog eens een keer nazegt ook. Alleen God is goed. Niemand anders. De aanhef van Psalm 73, de schriftlezing van vanmiddag. God is goed. Ik kan me voorstellen dat wanneer die woorden zo klinken en aan de hand van een aantal concrete voorbeelden, die zouden meer vanmiddag kunnen noemen, maar ik denk dat u wel begrijpt wat ik bedoel vanmiddag. Ik kan me voorstellen dat u dan wel aarzelt en dan zeg ik het nog maar heel voorzichtig en heel rustig. Ik kan me ook goed voorstellen dat er ook mensen zijn die daarop afknappen. Niet alleen mensen in de wereld, mensen in de kerk, maar ik kom in de Bijbel ook verschillende getuigenissen tegen van mensen die God vrezen. En op enig moment zo ver aan de grond zitten met alles wat er gebeurd is in zijn leven, dat ze dit niet meer over hun lippen kunnen krijgen. God is goed. Je zou maar op één dag 10 kinderen verliezen. Je bedrijf helemaal verruineerd wordt. Je gezondheid die wordt aangetast. Je vrouw die op bezoek komt met de woorden zegen God, vervloek God. Sterf, maak een eind aan je leven. En dan kunnen wij wel tegen elkaar gaan zeggen, als Job op enig moment zijn klacht niet meer achter zijn lippen kan houden, maar die als het ware eruit perst. Job, dat mag je niet zeggen. Zo kun je niet spreken over de Heer. En dan ga je de grens over. Het is beter te zwijgen dan te spreken. Maar verplaats jezelf maar even op die mesthoop. Ik denk dat u en ik dan wel anders praten. Wat mij vertroost heeft, gemeente, en we gaan nu wel even de stap maken ook naar de Heidelberger Catechismus, is dat de Heidelberger niet begint met deze woorden. En ook niet begint met het gebed. Met andere woorden, het staat niet vooraan aan de Heidelberger Catechismus, vanaf zondag 2, waar de Heidelberger begint. Maar het staat aan het slot van de Heidelberger Catechismus. En dat is dan natuurlijk niet alleen een zogenaamde samenloop van omstandigheden. Nee, want aan het begin van de Heidelberger Catechismus gaat het ook over Gods zorg en over Gods voorzienigheid. En komen ook de nodige dingen langs. En je hoort dat ook doorklinken in zondag 49 als een echo. Laten we maar even kijken naar die zondaggemeente, zondag 9 en 10. We moeten vanavond ook die stap maken naar deze beide zondagen aan het begin van de Heidelberger Catechismus. Willen we ook in de gaten krijgen wat de troost is van het gebed. Zondag 9 en 10. Dat zijn die beide zondagen die gaan over het werk van God de Vader. In het bijzonder Gods voorzienigheid en Gods zorg. Ik lees alleen maar even met u het eerste antwoord van zondag 9. Er staat dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad de voorzienigheid nog onderhoudt en regeert om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welk ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. Nou, tot hier kunnen we het volgen, dat de Heer in zijn zorg al het goede voor ogen heeft en dat ook wil schenken en toepassen in het leven van zijn kinderen. Alle nooddruft naar lichaam en ziel wil geven. Maar dan gaat het antwoord verder. En ook al het kwaad. Dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. Let u even op, er staat niet dat hij mij in dit leven, nee, in dit jammerdal. Het leven waarvan Psalm 90 zegt, het uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. In dit jammerdal, niet van mij weert, weghoudt, daartegen beschermt, maar toeschikt, alsof het nog niet genoeg is, het leven in dit jammerdal, schikt God het kwaad mij toe. Zondag 10 wordt iets concreter verwoord en ik wil het maar even met u lezen. Daar staat het vervolg dan, vraag en antwoord 27, de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde, mits alles, alle schepselen, gelijk als met zijn hand toch onderhoudt en al zo regeert, het loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons doet toekomen. Wat mij vertroost, is dat er dan niet een antwoord staat waarin gezegd wordt dat wij dus dan ook in die momenten meteen moeten kunnen zeggen, uw wil geschieden. Maar dat de Heidelberger Catechismus eerst verder gaat in het uiteenzetten wie de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is, uitlegt hoe God zich laat kennen, de weg van het geloof, door de tekenen van het belofte van het evangelie, sacramenten van doop en avondmaal, vervolgens uiteenzet wat de Heer van ons eist, en dan pas komt bij het gebed. Daar zit vanavond een les in, gemeente. Niet alleen een algemene les, wel ik me heel bewust die vanuit zondag 49 aan u en mij dat ook aanreik. Wat is het gebed volgens de Heidelberger Catechismus? We zagen dat al, dat is het belangrijkste stuk van de dankbaarheid. En als u een beetje de antwoorden aan het volgen bent, ook juist in de zondagen die handelen over het gebed, ziet u als het ware dat alle lijnen van de Heidelberger Catechismus hier samenkomen. Je zou vanuit zondag 49 allerlei lijnen kunnen gaan trekken naar verschillende zondagen, waarmee de opstellers van de Heidelberger Catechismus als het ware willen zeggen wat voor zondag 49 aan de orde is gekomen, krijgt in het gebed zijn plek. Wat is een gebed? Als ik dat aan de kleine kinderen vanmiddag zou vragen in de kerk, wat is een gebed, dan zouden ze me aankijken met grote ogen. Nou ja, dominee, dat weet u toch wel. Dan vouw je je handen. Sluit je je ogen. Buig je je knieën. Een bidje. En inderdaad, dat is het gebed. Dat voordat wij in het gebed aan het woord komen, we in het aannemen van die houding erkennen wie God is. Te buigen voor hem. Klein te worden voor de Heer. En we moeten vanavond even heel goed kijken, gemeente, naar dat antwoord. En ik zeg dat aan het begin van deze preek wel in het bijzonder in de richting van mensen die op dit moment, juist vanwege die woorden uw wil geschieden, gestopt zijn met het gebed of deze woorden niet meer kunnen bidden. Zondag 49 wil letterlijk woord voor woord nagebeden worden. Als u het antwoord leest en de manier waarop het is opgesteld, dan hebben de opstellers van de Heidelberger Catechismus er heel bewust voor gekomen om dat in de vorm van een gebed als antwoord u en mij aan te reiken. En dat gebed begint met de woorden: geef. Mag ik het even vrij vertaald zo zeggen, gemeente? Geef genade om te kunnen bidden. Uw wil geschieden. Wat is dat diep vertroost? Nou, deze twee mannen die schuil gaan achter de opstelling van zondag 49. Al zijn ze nog jong. Maar ik zei u tijdens de inleiding van de Heidelberger Catechismus, een van de twee heeft bijvoorbeeld te kampen met zware depressiviteit. Dat deze twee jonge mannen, gerijpt door het leven en geleerd op de leerschool van de Heilige Geest, niet dwingend spreken. Je moet en je zal amen zeggen op die woorden, uw wil geschieden. Ook niet verwijtend spreken. Als je dit niet meer kan bidden, dan markeert wat aan je geloof. Maar zo laag willen afdalen, dat ze als het ware naast iemand willen gaan zitten op de puinhopen van het leven. En tegen hem of haar zeggen, jij kan niet meer bidden, hè. En ik begrijp het ook nog eens een keer. Maar bid dan dit gebed eens na. Geef genade om te bidden. Uw wil geschieden. Neem je dat mee vanmiddag vanuit de kerk? Dan kwam je vanmiddag de kerk in zonder gebed. Vastgelopen door alles wat er gebeurd is in je leven. En dan komt het troostboek vanmiddag bij jou op huisbezoek. En die schrijf je met eerbied gesproken dit gebed voor. Als een recept om aan te kloppen bij de hemelse medicijnmeester. En het eerste wat je mag vragen aan de Heere is: geef. Geef dat ik het na kan zeggen. Uw wil geschieden. Wat is de Heere toch bewogen, gemeente? Dat God niet alleen oog heeft voor de gebrokenheid van ons bestaan. En voor de last waaronder verschillende onder ons gebukt gaan. Want dat deze God in zijn bewogenheid ook zo laag wil afdalen. Dat hij een gebed aanreikt voor mensen die niet meer kunnen en zelfs niet meer willen bidden. Geef. Je mag het aan God vragen. Geef dat ik genade krijg om mijn handen te vouwen. Geef dat ik genade krijg om mijn ogen te sluiten. Geef dat ik genade krijg om zonder woorden te knielen voor u. En te erkennen dat u God bent. En geen mens. Wat opvalt, gemeente, is dat de Heidelberger Catechismus een tegenstelling maakt. Kijkt u maar even met me mee. In zondag 49. Tussen onze wil aan de ene kant, geeft dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en Gods wil aan de andere kant. En van die wil wordt dan gezegd, zo zagen we dat net al, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Als de Heidelberger Catechismus dit zo verwoordt, dan klinkt in zondag 49 nog de echo door. Namelijk van de behandeling van de 10 geboden. Onze wil verzaken, dat betekent, jongelui, verloochenen, afzien van wat je zelf wil. En instemmen en toe-eigenen wat de Heere met jouw leven voor ogen heeft. Als dat zo wordt neergezet in zondag 49, en daar wil ik wel even met u naar kijken, gemeente, dan heeft dat te maken met de behandeling van het 10e gebod. Kijkt u maar even met me mee. Dat was het slotantwoord, vraag en antwoord 115, waar gevraagd werd als een soort afronding van de behandeling van de 10 geboden. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? En toen was het antwoord eerstelijk op dat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving van de zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Nou, de vrucht daarvan, de vrucht van die kennis, onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen, wordt doorvertaald naar zondag 49 in het gebed. Er is dus een onlosmakelijk verband tussen het ontdekkende werk van de Heilige Geest aan de hand van Gods wet, ook in de heiliging, en het vertroost worden door God en zijn belofte in de stilte van de binnenkamer, wanneer ik in de verborgen omgang met hem bid tot God. En we zagen dat vanmiddag ook in het lezen van Psalm 73. Wanneer kwam Asaf op zijn plek? Nou, niet toen hij thuis bleef. Hij kwam op zijn plek toen hij in Gods heiligdom binnenging. En dan moet u weten dat deze man een dirigent is. Die kwam altijd in de tempel, moest de koren dirigeren. Nee, Asaf bedoelt, totdat ik in de tempel zag wie God voor mij wil zijn. Toen werd ik een groot beest bij u. Dat de wet zo scherp gepredikt moet worden, ook het ontdekkende werk van de Heilige Geest in de heiliging. En dat de wet ook daarom in als een kracht verkondigd moet worden, ook in het leven van mensen die de Heere vrezen. Heeft niet alleen ermee te maken dat de Heere ons juist op de leerschool van de Heilige Geest klein en ootmoedig wil maken. Ons wil vernederen voor Gods aangezicht, opdat wij groot en goed van God gaan denken. Maar wij hebben het ontdekkende werk van de Heilige Geest ook nodig om met des te meer kracht, des te intenser, te bidden tot God. Geef dat ik mijn eigen wil mag verloochenen. Wat doorklinkt in deze belijdenis, gemeente, en al wordt dat niet met zoveel woorden gezegd, maar je hoort dat er wel in doorklinken, is dat de opstellers er dus rekening mee houden dat wij van nature en ook na ontvangen niet direct amen zeggen op die woorden uw wil geschieden. En dat hoeft nog niet eens in de omstandigheden te liggen waarin ons leven op dit moment zich bevindt, van tegenspoed en tegenslag, van het niet zien van Gods leiding en Gods zorg in ons leven. Het heeft ook alles te maken met ons verdorven bestaan. En dan klinkt dat scherp vanmiddag. Maar dat moet dan maar. Maar ik kom toch even terug bij die mensen onder ons die misschien op dit moment dit niet kunnen bidden. Ik begrijp aan de ene kant heel goed waarom u dit niet kunt nazeggen in de binnenkamer. Uw wil geschieden. En ik zeg dat niet vanuit de hoogte, maar ook vanuit mijn eigen ondervinding. Maar u bent het er ook met me eens dat het dus op aankomt of mijn wil moet buigen, of God moet buigen. En dat is ook de reden waarom het op dit moment in uw hart zo duister is. Waarom je geestelijk ook in het duister wandelt op dit moment. omdat je niet eens bent met de manier waarop de Heer je leven leidt. En God daarin geen gelijk wil geven. Dat doet pijn. Maar ik zeg het heel bewust. Om vanmiddag u ook te brengen op een hele andere plaats. En daarvoor, gemeente, dan moeten we wel even verder lezen. Kijkt u even met me mee. Daar staat, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Nou, dominee, hoor ik iemand zeggen, als het gaat om die woorden, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn, dan legt de Heidelberger Catechismus voor mij de gevoelde lat te hoog. Zonder enig tegenspreken. En dan staat er ook nog eens een keer gehoorzaam zijn. Dat betekent dat we niet alleen geen verkeerd woord over onze lippen kunnen krijgen, over de Heere, maar dat we ook geen verkeerde gevoelens en gedachten van God in ons hart koesteren. En al laten we dat niet met onze mond en onze houding merken, ons hart wel bruist van boosheid over de manier waarop de Heer op dit moment zijn leven, ons leven leidt aan de hand van zijn woord. Dat zijn wij soms gevaarlijke toneelspelers, gemeente. Kunnen de schijn ophouden dat het goed gaat. Terwijl het van binnen hier op dit moment helemaal verkeerd zit. Ik moet denken aan een moment, dat was ergens in een vorige gemeente, dat ik een gesprek kreeg met iemand die al jarenlang aan het avondmaal mocht gaan. En waarom dat gesprek zo toen verliep, dat weet ik niet. Maar opeens, ik schrok van mijn eigen vraag, vroeg ik aan die persoon, bidt u? En toen zei die persoon, u bent de eerste die dit vraagt. Ik krijg jaar in jaar uit huisbezoek. De mensen zien me aan als een avondmaalganger, als iemand die God vreest. Maar ik doe het allemaal voor de buitenwacht. Want al jaren bid ik niet meer. Ik zeg niet, gemeente, dat u dat voorbeeld moet navolgen. Maar ik hoop wel dat u kan begrijpen dat het soms in iemands leven zo kan gaan zonder dat goed te praten. Er was wat gebeurd in het leven van die persoon, iets heel ingrijpends. En om moeilijke en lastige vragen te voorkomen, zette ze haar leven voort. Maar ze was wel gestopt met het gebed. Iemand die God mocht vrezen. En dan staat er vanavond in zondag 49, zonder enig tegenspreken, dat doe je met je mond. Volkomen gehoorzaam zijn. Dat is je hart en je gezindheid daarachter. Volkomen gehoorzaam zijn. We zongen dan met Psalm 131. Mijn ziel die naar de vrede haakt, heeft zich met uw wil vereend. Eén op één valt dat samen. Hoe kan dat, gemeente? Preekt u even met mij mee vanavond. Hoe krijgen we nou mensen die vast zijn gelopen met Gods wil terug in Gods schoot, zodat ze weer gaan bidden? Nou, dominee, hoor ik iemand zeggen, dan moet je natuurlijk heel sterk benadrukken vanmiddag dat ze vooral veel moeten gaan bidden. Ja, en wat als het juist daarop vastzit? U moet ze bestraffen van de preekstoel. En ik kan het eerlijk gezegd niet over mijn hart krijgen vanmiddag. Zweep erover. U moet ze bemoedigen met de belofte van het evangelie. Ja, maar wat als nou tussen de belofte van het evangelie en het hart aan de andere kant die barrière staat, waardoor iemand niet bidt? Weet u wat mij zo opvalt, gemeente, in dit antwoord? Is dat er letterlijk een Bijbelcitaat klinkt. Laten we nog even lezen. Daar staat achteraan: uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. U hoort daar een Bijbelcitaat in doorklinken uit Hebreeën 5. En in dat gedeelte wordt geschetst hoe de Heere Jezus Christus, terwijl hij met tranen en bewogenheid zijn leven heeft opgeofferd aan zijn vader, zich al biddend en worstelend verenigde met de wil van zijn vader. De schrijver van de Hebreeën kijkt in dat hoofdstuk terug op de geschiedenis in de hof van Gethsemane, waar de Heere Jezus aan de vooravond van zijn lijden en sterf de woorden uitspreekt: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, uw wil geschieden. En als de zaligmaker deze woorden bidt, dan doet hij dat niet emotieloos. Dan staat daar niet iemand die als het ware losstaat van ons leven. Dan hoor ik daar niet iemand bidden die voor de vorm zomaar wat prevelt. Een formuliergebed omdat hij dat gehoord heeft en dat nog eens een keer doorgegeven heeft aan zijn kinderen, aan zijn discipelen, om dat ook in hun leven na te gaan zeggen. Maar dan ontmoet ik daar een mens van gelijke beweging zoals u en ik, één van ons. Die buigend zijn hoofd onder het recht van zijn vader en buigend zijn schouders onder de last van Gods toren bidt tot zijn vader: geef dat ik mijn eigen wil verzaak en uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken en met volkomen gehoorzaamheid navolg. Daar ligt de bron van de troost. Dat lost niet alle vragen op. Dat neemt wel heel veel vragen weg. Wat Christus in dit gebed erkent, gemeente, is dat God soeverein is. En dat hij in het gebed in de hof van Gethsemane met gevouwen handen zich overgeeft als klei, als leem in de handen van de grote pottenbakker. Zich overgeeft aan de wil en het welbehagen van zijn vader. En daarom ook niets meer wil tegenspreken, al heeft de zoon het volste recht om tegen te spreken. Schuldloos, heilig onnozel, wars van boze gedachten over God, over zijn werk en over zijn leiding. Een volmaakt kind dat zijn vader volmaakt wil liefhebben, maar op dit beslissende moment terugdeinst voor wat hem voor ogen staat, namelijk het overgeleverd worden door de handen van zijn vader in de Godverlatenheid. Ziet u hoe hij bidt? Ziet u hem hier niet alleen als voorbeeld? We zien dat zo meteen, hoe de catechismus daarop teruggrijpt. Maar ziet u hem hier allereerst vanmiddag als borg en als middelaar. Hij bidt dit voor mensen die dit niet kunnen en uit zichzelf niet willen bidden. Zou hij dat vanmiddag ook niet voor u hebben gebeden? U die Gods leiding in uw leven niet begrijpt. U die misschien om die reden al zo lang gestopt bent met het gebed. U die boos op God bent, en er ook niet voor terugdeinst, al doet u dat niet met uw mond, maar wel met uw gedachten, om dat uit te spreken naar de Heere toe. Dan kunnen we vanmiddag wel tegen elkaar zeggen, nou goed, u heeft misschien andere tijden gekend, vroeger in het verleden, daar bent u niet mee geholpen. Maar daar doen we vanmiddag vooral God geen recht mee, gemeente, in de stilte van de binnenkamer. Daar moet het ontkomen tot een levende ontmoeting met de levende God, die juist afgestemd op de situatie van nu, het woord van hem in rijke mate wil vertroosten. Dat kan toch niet anders, dat wanneer we vanuit zondag 49 even kijken naar hem die dit ons geboden heeft te bidden. Wat zei de Heidelberger Catechismus daarvan? Kijkt u even met me mee naar de aanhef van dit gebed. Zondag 46, daar stond in die vraag, waarom heeft ons Christus geboden? En niet het woord gebiedt dit, uw wil geschieden. Niet een dominee geeft u opdracht. Niet een liefkind van God vertelt dat even zo, daar moet je vooral veel om vragen. Christus gebiedt dit. Niet met een hard woord. Maar als hij dit gebiedt, dan gebiedt hij dit met doorboorde handen. Als hij dit gebiedt, dan gebiedt hij met de littekens op zijn rug. Als hij dit gebiedt, dan gebiedt hij dat met die gestalte. Toen Thomas zo voor hem stond, Thomas, kom eens hier met je hand. Steek hem eens in mijn zij. Voel het maar. Dan gebiedt hij dat op wiens voorhoofd angst en bloeddruppels getekend stonden. Hij gebiedt dit. Ziet u dat, gemeente? Uw wil die alleen goed is. Hoe die woorden een gestalte krijgen in de persoon en het werk van de zalig maken. En zullen vanmiddag elkaar er nu eens bij inscharen. En onze wil die boos is. Wie buigt er nou vanmiddag? Moet deze Christus, die in de Godverlatenheid deze woorden gestalte gaf in zijn gehoorzaamheid aan zijn vader, die geworsteld heeft in de hof van Gethsemane, toen die lippen uit zijn woorden uit zijn middelaarsziel geperst werden, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, moet deze zaligmaker buigen voor u? Moet hij erkennen dat u gelijk heeft? Of mag u buigen voor hem? En kunt u vanmiddag hem alleen maar eren wanneer uw gebed begint met geef. Geef dat ik word wie u op dit moment bent. Laten we maar even kijken naar het slotgemeente. Ik lees het even met u mee uit. Er staat zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat al zo en iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en zo getrouw mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Dat laatste laat ik vanmiddag liggen. Dat is een preek op zich. Maar er staat heel nadrukkelijk even voorop. Zijn ambt en zijn beroep, en bij dat woord ambt moeten we niet meteen gaan denken aan een ambt van ouderling, diaken of predikant. Nee, daar klinkt de taal van zondag 12 in door. Dat een christen ook gezalfd is tot een ambt om koning, priester en profeet te zijn in deze wereld. Ja, natuurlijk ook, maar in de eerste plaats voor God in de stilte van de binnenkamer. Geef dat ik mijn ambt als priester door mijn leven op te offeren als een dankoffer aan u zo gewillig doe. Dat het kruis, dat de tegenslagen, de pijn in mijn ziel, door u, Heer Jezus Christus, geheiligd en dienstbaar wordt gemaakt, opdat u uw beeld in mijn leven steeds meer en meer gaat herstellen. Is dat niet de troost vanmiddag van zondag 49? Uw wil die alleen goed is. En zijn we dan niet zondag, gemeente, bij deze zondag weer aangekomen bij het begin van de preek. En bij het begin van de Heidelbergse catechismus. Laten we dat afsluitend maar even samen lezen. Zondag 1. We hebben daar meerdere keren naar teruggegrepen. Ook tijdens de catechismusprediking. En ik denk dat we dat juist op dit moment ook heel bewust moeten doen. Wat stond daar ook alweer in zondag 1? Dominee, hoor ik iemand zeggen, ik kan het wel dromen. Nee, u moet dat gaan bidden. Daar stond in zondag 1, wat is uw enige troost, beide in leven en sterf. Dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterf. Daar begint het al, uw eigen wil verzaken. Niet mijn. Ik ben niet meer van mezelf. Maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen bent. Het zijn gewoon mokerslagen op je hart om je klein te krijgen voor God. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden, ook de zonde van het niet kunnen en het niet willen bidden, volkomenlijk betaald. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En alzo bewaard. En daar is deze middag ook een bewijs van. Ik weet niet voor wie ik sta te preken, gemeente. Ik weet wel dat ik voor mensen sta te preken. Die hier in deze zondag zijn vastgelopen. Zie het vanmiddag nou ook als een bewaring van die zaligmaker. Dat hij je terug wil hebben in de binnenkamer. En alzo bewaard. Dat zonder de wil die alleen goed is. Zonder de wil van mijn hemelse vader. Geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle dingen, dus ook die dingen waar ik mee vastliep, waar ik over struikelde, alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Geef dat ik mijn wil verzaak. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven. Hoor je dat vanmiddag? De troost van Heidelberg. Van harte. Gewillig. En bereid maakt. Kijk, dan kan het. Want dan komt God eraan te pas. Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gemeente, dat ontroert mij gewoon. Tot in het diepst van mijn ziel. Dat deze drie enige God niets liever wil en alles ervoor over heeft om u te krijgen in die gebedshouding. Opdat God verheerlijkt wordt uit uw leven, wanneer u antwoord geeft aan Christus' gebod en hem gaan nazeggen wat hij heeft voorgezegd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden in de hemel, alzo ook op de aarde. Amen.